vers 4. Voorfoto mijn groet. Psalm 71, vers 4. Vers 9 en 10 aansluitend aanfoto mijn groet. Maar dan is er eerst gelegenheid tot persoonlijk gebed om u op deze dienst voor te bereiden. Namens de wijkraad wens ik u en thuis in de kerk en wensen wij elkaar een gezegende dienst.
Wij doen belijdenis van ons geloof in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen en stemmen dan in met gezang 330, vers 1. Lied 330, het eerste vers. Ieder van u beleide met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding der doden en een eeuwig leven. Mag ik u nu eerst voorgaan in het gebed, laten we samen bidden. Bijeen in uw huis, o Heere, onze God. Bijeen rondom het woord, bijeen om te leren. Bijeen om ons bijeen te weten. Eén, als broeders en zusters. In het lichaam van uw Zoon, wat de kerk op aarde toch is. En als we samen verder denken over wat die kerk koestert in de sacramenten, wees erbij met uw Heilige Geest, verlicht onze geest, dat u wijsheid schenkt om te zien, om te doorzien. Zicht op de geschiedenis aan de ene kant, aan de andere kant, en dat vooral, zicht op dat wat het sacrament, het heilgeheim is. En dat we daar met heel ons hart uitleven, ook anno domini 1994. Hier in de hemel, laat daar deze dienst ook aan meewerken. Dat het mag zijn tot eer en glorie van uw naam. Hoor zo ons gebed. En mogen we ons zo door u gezegend weten. Zegen ons. En in uw kracht zullen wij een zegen zijn. Uit en door genade alleen. Amen. We lezen de Heilige Schrift uit het boek Genesis, hoofdstuk 17, vers 9 tot en met 13. Genesis 17, vers 9 tot en met 13. En we sluiten dan aan met het zingen van Psalm 105, vers 1 en vers 3. Psalm 105, vers 1 en 3. Genesis 17, vanaf vers 9. Voort zei God tot Abraham: en wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij zult houden tussen mij en u en uw nageslacht, dat bij u al wat mannelijk is besneden worden. Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen mij en u. Wie 8 dagen oud is, zal bij u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is. Wie in uw huis geboren is, en wie door u voor geld gekocht is, moet voorzeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. Zalig zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met gezang 341 in zijn geheel. Lied 341. Vanavond dus de derde van 4 leerdiensten op rij over de sacramenten, waarbij we ook die betreffende zondagen uit de Heidelberger Catechismus betrekken. U hebt in de liturgie denk ik al kunnen merken dat we vanavond niet verder komen dan die kleine kinderen. Dus hoe dat volgende week moet, het hele heilige avondmaal in één dienst, dat weet ik zelf ook nog niet. Dat moeten we maar eens kijken. Maar vanavond de handen vol, gewoon aan die ene vraag en dat ene antwoord dat we nog open hielden de vorige keer. Vraag en antwoord 74. Moet men ook kleine kinderen dopen? Antwoord: ja. Zij behoren even goed als de volwassenen tot het verbond van God en tot zijn gemeente. En aan hen worden, niet minder dan aan de volwassenen, de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest die het geloof werkt, beloofd. Daarom moeten ook zij door de doop, als het teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, zoals onder het oude verbond door de besnijdenis geschiedde, in plaats waarvan onder het nieuwe verbond de doop is ingesteld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De vorige keer hebben we ons verdiept in hoe het in de kerk toeging in de derde eeuw na Christus. En we hebben toen heel duidelijk gezien: je kwam de kerk maar zo niet in. De kerk, het volk van God, de gemeente, moest een heilig volk blijven. Anders dan de wereld. Die kerk was het lichaam van Christus op aarde. Dus, laten we zeggen, kandidaat gemeenteleden. We zagen hoe die werden bevraagd op hun motivatie. En dat er onderwijs van minstens 3 jaar vooraf ging, het zogenaamde catechumenaat, voordat je in de paasnacht de heilige doop ontving. Je moest er heel wat voor over hebben om bij die kerk te gaan horen, lid te worden. Bereid zijn echt als een christen te gaan leven, breuk met je oude leven. En alleen via die doopkapel, zagen we, kwam je de kerk in. Met al het onderwijs wat er omheen hing. Was je echter door die doopkapel heen, nou, dan was je ook echt lid van het lichaam van Christus op aarde. Delend in wat we eigenlijk hebben gezien, dat het ene en het grote sacrament is, het heilgeheim, met Christus gestorven en begraven en met hem opgestaan in een nieuw leven. En broeders en zusters om je heen in dat nieuwe leven. Een en ander riep op het eind van die dienst nogal wat vragen op ten aanzien van onze huidige kerkelijke praktijk. Want wij profileren ons nauwelijks als een heilig volk en er lijkt bij ons nauwelijks een breuk te zijn, een scheidingslijn tussen kerk en wereld. De heilige doop lijkt bij ons niet meer te zijn op hetzelfde hoge niveau als het heilig avondmaal. Nee, dopen leek wel ongeveer een van de gemakkelijkste dingen te zijn. Dat kon altijd nog wel. Of je dan ook naar de kerk ging, zelfs dat was een tweede. Laat staan dat je dan praat over belijdenis en avondmaal. Kortom, en zo eindigden we vorige week, wat betekent het bij ons eigenlijk nog om gedoopt te zijn? Dus te behoren tot het lichaam van Christus, in een nieuw leven gezet. En dat leven ook praktiserend, zal ik maar zeggen, voor zover we dat kunnen. Samen met de hele gemeente. De reactie hierop was leuk, want precies waar ik ophield, daar dacht van nou, nu verder over die kinderdoop. Zo werd er ook direct gereageerd, al in het portaal. Direct uit de mond van menig een van u. Ja, maar is die vervlakking bij ons, is die er nu juist niet gekomen omdat we die kinderdoop hebben? He, als we nu maar geen kinderen zouden dopen en alleen volwassenen zouden dopen, die echt bij de gemeente willen horen, die die keus hebben gemaakt, die echt geloven, dan zouden we vanzelf meer zo'n heilig volk zijn zoals is bedoeld. Toch? Die reactie is niet alleen voorspelbaar, die snijdt ook hout. Want het lijkt me evident, duidelijk, dat de gemeente, dat het hele gemeenteleven anders zou zijn als iedereen eerst echt moet kiezen voor hij of zij zou worden gedoopt. Toch ligt het ingewikkelder. Want die gemeente, en dan kom ik daar toch weer op, in die derde eeuw, die we zo bekeken, die kende de kinderdoop namelijk ook. En de kinderdoop, het dopen van de kleine kinderen, is een oud fenomeen. Er is wel verschil van mening of je het in het Nieuwe Testament al kunt aantonen dat het gebeurde. Maar het is wel bekend dat het al in de eerste eeuwen in de gemeente gebeurde. De kinderen werden gedoopt. En dat maakt het waarschijnlijk dat het ook in het Nieuwe Testament in die tijd al gebeurde. Ook die gemeente in de derde eeuw kende de kinderdoop. Toch bleef in die gemeente, zagen we heel duidelijk, de scheiding tussen kerk en wereld. De scheiding tussen gelovig en ongelovig, die werd gehandhaafd. Nou, dat moeten we dus vanavond eens nader bekijken van hoe dat dan kan. Men doopte wel die kinderen en toch leidde dat toen niet tot vervlakking. Hoe zit dat dan? Dat zijn eigenlijk twee vragen dus. Waarom doopte men die kinderen? En waarom leidde het niet tot vervlakking? Eerst over waarom doopte men die kinderen? Dan allereerst dit. Men doopte niet zomaar de kleine kinderen. Laat die formulering, ook in vraag 74 van die Heidelbergse catechismus die we net lazen, ons niet misleiden. De gemeente doopte niet de kleine kinderen. Nee, de gemeente doopte haar kleine kinderen. De kleine kinderen van die gemeente. Je hoort dat nog in het antwoord, wat we net hoorden. Ze worden gedoopt, werd onder andere gezegd, om hen te onderscheiden van de kinderen der ongelovigen. Kijk, we zagen, je kwam de kerk maar zo niet in. Maar ben je een keer in die kerk, dan ben je ook lid van dat hele gezin. Voluit. Het is één gezin, één lichaam, één geheel. En leef je binnen dat lichaam en word je dan ouder, je krijgt een zoon of je krijgt een dochter, dan kreeg je dat kind dus in feite binnen dat lichaam. Het kind werd in de kerk geboren. Figuurlijk natuurlijk, hè? Anders wordt het een beetje al te gek. In de kerk geboren. Geboren binnen de gemeente, geboren op het erf van de kerk, hoort het voor het gevoel van die gemeenteleden ook tot die kerk. Voor het gevoel, nou niet alleen maar voor het gevoel. We laten ons natuurlijk niet alleen door gevoel leiden. Het wordt ook, dat zo mag worden beleefd, door allerlei bijbelse praktijken, termen, onderstreept. Ik noem er zomaar voor de vuistweg 6. In de eerste plaats. Men kende ook in het Jodendom al het verschijnsel dat als iemand uit de heidenvolken, van de Goyim, overging tot het Joodse geloof, dat dan ging via de doop. Zo iemand was dan proseliet en dat heette dan de zogenaamde proselietendoop. Zo'n proseliet, zo'n bekeerling, werd dan gedoopt met zijn kinderen. Met de kinderen die hij had. En kreeg hij later nog meer kinderen, dan hoorden die er automatisch bij. die gedachte leefde dus al ten tijde van het Nieuwe Testament. Het is dus echt niet zo gek dat je dan in het Nieuwe Testament ook kunt lezen dat iemand werd gedoopt met zijn huis. En dan kun je wel een geweldige discussie houden of daar dan wel kinderen bij geweest zijn. Maar als er geen kinderen bij geweest zijn, wat wordt dan in vredesnaam bedoeld met dat huis? Wat wordt er dan gedoopt? In de tweede plaats, van Paulus kennen we de gedachtegang, die toen leefde al in zijn tijd, dat kinderen geheiligd zijn in hun ouders. Je kunt dat terugvinden in 1 Korinthe 7, vers 14. Het gaat er over hele andere dingen. Hij vertelt daarover gelovige mannen en vrouwen die getrouwd zijn met een ongelovige partner. Daar gaat het over. Er gebeurde toen natuurlijk heel veel. Hè? Iemand kwam tot geloof. En was al getrouwd. En ja, dan had je in één keer te maken met de een geloofde wel en de ander geloofde niet. Wanneer dan, zegt Paulus, de ongelovige partner toch wilde blijven, samen wilde blijven wonen met die gelovige partner, dan, zegt Paulus, dan is die ongelovige partner geheiligd door het geloof van de ander. Zo, zegt hij dan in dat verband, zo is het toch immers ook met de kinderen. De gedachtegang die ons misschien niet eens meer zo vertrouwd is, maar je kunt hem wel terugvinden. Kortom, zo mag formuleren, hij zegt, door het geloof van één mens in een gezin is dat hele gezin, zolang ze bij elkaar wonen, geheiligd. Geheiligd, dat wil dus iets zeggen van heel apart gezet in de dienst van God, behorend bij God en zijn gemeente. Let wel, zulke woorden die je dan leest, die worden tot troost gezegd aan die gelovigen die in zo'n situatie leefden. Die er soms onder leden of soms ook niet wisten wat ze daarmee aan moesten, dat de partner niet geloofde. Dat werd tot troost gezegd en ook als richtinggevend. En dat is een troost die vandaag denk ik nog gelden kan. Maar je kunt natuurlijk niet omdraaien, je kunt natuurlijk niet zeggen van oh dat is handig. Dus als ik niet geloof en mijn vrouw gelooft maar, dat is mooi, dan ben ik op die manier toch in die kerk begrepen. Dan zou je iemand anders voor je kunnen laten geloven. Nou, op die manier werkt het natuurlijk weer niet. Maar wie gelooft mag weten, zij die bij mij leven, horen erbij. Drie. Misschien nog gekker. Het is zelfs bekend uit het Nieuwe Testament dat sommigen de kring van de heiligen, nog breder trokken. Zij lieten zich namelijk zelfs dopen voor mensen die allang gestorven waren. Een overleden grootmoeder bijvoorbeeld, of een overleden vader. Op die manier meenden zij, namen ze dan die doden, die gestorvenen, als het ware nog mee op in het lichaam van de kerk. Heel weinig bekend verder over die praktijk, maar u hoort erover, kunt erover lezen in 1 Korinthe 15, vers 29. Paulus signaleert dat daar. Hij spreekt er geen woord kwaad van. Integendeel, hij gebruikt het zelfs voor de onderbouwing van zijn betoog. Vier. We hadden het er al over dat de gemeente haar kinderen doopte omdat ze geboren werden op het erf van de kerk. Dat wordt op den duur ook nog wel anders geformuleerd. Dan zegt men, die kinderen zijn geboren op het erf van het verbond. Zo vonden we dat ook terug hier in antwoord 74. We horen bij het verbond. De gedachte daarachter is, God heeft ooit een verbond gesloten met Abraham. En dat verbond is na Abraham eindeloos vernieuwd en uitgebreid. En besloeg op een gegeven moment alle 12 stammen van Israël en hun nageslacht. Maar door wat Jezus Christus heeft gedaan, werd de kring nog verder uitgebreid van dat verbond. Toen mochten ook niet-Joden worden ingelijfd in Israël. Ook zij werden ingelijfd in het verbond, werden ook kinderen van het verbond. En dat was zo'n geweldige uitbreiding in die dagen, dat ze gezegd van, nou, daar hebben ze dus zelfs het Nieuwe Testament naar genoemd. Het vernieuwde verbond. Dus die woorden die eeuwenlang in Israël waren gezongen en hadden geklonken, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind, die woorden gaan ineens klinken ook in heidenlanden, uit de mond van heidenvolkeren, en zij zeggen, wij horen er ook bij. Wij horen ook bij het volk van God, bij Israël, mede huisgenoten van Gods eigen volk. Ook wij zijn kinderen van Abraham. Geboren op het erf van het verbond. Vijfde plaats, toen die gedachte ging leven, dat verbondsdenken zal ik het maar noemen, was de stap niet zo groot meer om de doop in de kerk te vergelijken met de besnijdenis in Israël. We lazen dat net in Genesis 17, hoe de besnijdenis in Israël teken was van het verbond van God met hen. Nou, zo zei die kerk dus van, zo is ook een verbond met ons. Een teken van dat verbond is de doop. Zoals er in Israël was de besnijdenis, zo is er bij ons de doop. En die moeten die kinderen dus ontvangen als teken van het verbond. Zo is dat door God ingezet, zoals de besnijdenis was ingezet. De Heidelberger Catechismus gaat er een beetje ver in. Die zegt zelfs, zoals onder het oude verbond door de besnijdenis geschieden, in plaats waarvan onder het nieuwe verbond de doop is ingesteld. Nou, daar doen we niet meer aan mee. Niet in plaats van. Je kunt hoogstens zeggen, als een vervulling van de besnijdenis, maar dan moet je nog nauwkeurig luisteren en dat is een heel ander verhaal. Dat zou ook een andere preek vergen. Maar het is natuurlijk niet zo dat je kunt zeggen, het Nieuwe Testament is gekomen in plaats van het Oude Testament. Dat bestaat niet. Dan zou er dus geen Oude Testament meer zijn. Het Nieuwe Testament is niet gekomen in plaats van het Oude Testament en de doop is ook niet gekomen in plaats van de besnijdenis. Maar de doop is wel teken van het verbond. En dan is een laatste, maar niet onbelangrijk punt, als het gaat over waarom dopen ze nou die kinderen. Die heilige doop, ook al werd je in die derde eeuw als volwassene gedoopt, naar dat hele catechumenaat daaraan vooraf, als dan die heilige doop plaatsvond in die paasnacht, was dat toch niet om dan, als het ware, jouw geloof is te onderstrepen. Nee, in die heilige doop kwam de Heer God naar jou en onderstreepte zijn woord en zijn beloften voor jou. Dat hij ook jou in Jezus Christus lief heeft. De liefde van God gaat altijd voorop. Ons geloof en onze wederliefde zijn nooit de voorwaarde om het heil van God te ontvangen. Dat scheen misschien wel een beetje zo bij die catechumenen. En dan heb je die hele opleiding en dan denk je van, ja, dat moet allemaal eerst gebeuren. Dat lijkt dan een voorwaarde te zijn voor die doop. Zo is het natuurlijk niet. Dat was omdat men die kerk heilig wilde houden. Maar het geloof is nooit een voorwaarde voor het heil. Nee, het geloof is een vrucht van het heil van God. Is een gevolg van dat wat God in ons leven doet. Dus was ook dat te meer een reden voor de gemeente om haar kinderen te dopen. Dat was helemaal geen probleem. Zij hoorden al bij die kerk. God had ook hen lief. Zijn woord, zijn belofte golden hen even goed als de volwassenen. Zo hoorden we dat die catechismus ook zeggen. Aan hen wordt niet minder dan aan de volwassenen de verlossing van de zonden door het bloed van Christus. En aan hen wordt niet minder dan aan de volwassenen de Heilige Geest die het geloof werkt, beloofd. Doop is onderstreping van Gods belofte. Gods belofte en liefde gaan aan al ons geloof vooraf. Zodat bij hen ook de vraag niet leeft van ja, maar die kinderen geloven toch nog niks. Nee, want dat hoeft ook niet. Nou, heel verhaal. Maar vanuit dit soort gedachtegangen doopte de christelijke gemeente naast de volwassenen doop die er in die dagen, zeker in het begin nog veel meer was, doopte de christelijke gemeente dus ook haar kinderen. Met, laten we wel zeggen, met ook verrukkelijke consequenties dat dat zo is. Niet zozeer, ja, ook in de dingen die ik daarnet heb gezegd, dat zijn die zes punten, daar kun je ook zes spreken van maken. Maar een van de verrukkelijke consequenties van de kinderdoop vind ik zelf ook, dat dat dan ook betekent dat je als gemeente de kinderen die ernstig, die zwaar, verstandelijk gehandicapt zijn, toch doopt. Hè? Ook al zouden ze misschien er nooit iets van begrijpen. Zelfs niet eens weten wat geloof is. Maar hoe? En dat was de andere vraag. Hoe voorkwam nu de gemeente dan de vervlakking? Hoe zorg je ervoor dat je dan als kerk toch heilig, anders leeft, toegewijd aan God? Want wij waren immers bang dat die kinderdoop tot vervlakking zou leiden. Ik denk dat de antwoorden wel voor de hand liggen van hoe dat in die kerk ging. Ik denk dat u dat tussen de regels door allemaal ook al lang begrepen hebt. En ik kan daar kort over zijn. U merkte steeds al in de formulering, de manier waarop ik de dingen zei, het waren in die tijd en het zijn in die tijd niet zozeer de ouders die hun kinderen ten doop houden. Nee, die kerk doopt haar kinderen. Die kinderen horen via die gelovige ouders tot de kerk. En daarom worden ze gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus die kinderen werden beleefd als een verantwoordelijkheid van die hele gemeente. Het was één gezin. Het waren de kinderen van dat gezin. En dat hoor je nog altijd terug, ook in het doopformulier vandaag. Ik dacht in het gebed, dat wordt gezegd, hè, dat die kinderen zijn toevertrouwd aan de liefde en aan de zorg van de hele gemeente. En die verantwoordelijkheid die de gemeente had voor die kinderen werd dan ook binnen de kortste keren aangepakt. Want verantwoordelijkheid, daar moet je ook voor staan, moet je wat aan doen. Zoals een volwassene eerst ging naar de groep van de catechumenen voordat hij werd toegelaten voor de heilige doop. Zo was er bij die kinderen die als kind werden gedoopt, er de catechese. Om hen hun doop te leren verstaan. Alle catechese, al die catechisatie, die kattenbak, zoals de jongens het noemen, is in wezen niet anders dan kinderen leren hun doop te leren verstaan. En zoals de doopplechtigheid bij de doop van een volwassene eigenlijk pas eindigde bij de confirmatie, bij de handoplegging, aan het eind van die doopplechtigheid was het die handoplegging, dat was een bevestiging. Je bent nu werkelijk lidmaat van het lichaam van Christus. Zo eindigde ook de doop van het kind met die confirmatie, maar die confirmatie bleef nog even uit. Een paar jaar nog. Want eerst moest er zijn die doopcatechese. De plechtigheid bij zo'n kinderdoop was eigenlijk niet af. Zodra de catechisatie, de catechese was voltooid, dan volgde die confirmatie, de bevestiging tot lidmaat van de gemeente van Christus. En die confirmatie moest dan ook, omdat die bij de doop hoorde, eigenlijk zo gauw mogelijk plaatsvinden, zo spoedig mogelijk. Dat betekent niet, hè, versta me goed, betekent niet dat de plecht, omdat de plechtigheid dan niet af was, dat daardoor die doop minder was of zo, helemaal niet. Dat die doop minder betekende, nee. Maar dat had wel op deze manier natuurlijk eens een vorm gekregen om die kinderen ook zo spoedig mogelijk, ja, te brengen tot hun eigen verantwoordelijkheid in het geheel van die gemeente. Om ook zelf mee te dragen die kerk, het heilig volk. En het meeheilig te houden. Vergelijk maar opnieuw bij hoe dat in Israël is. Als je 12, 13 jaar bent, nu nog, dan word je bar of bat mitzwa. Zoon of dochter van de wet. En dat betekent, dan gaat men ervan uit dat je verstaat wat het is. Het verbond van God met Abraham en met heel dat volk. En dat je je verantwoordelijkheid gaat dragen. En zo'n jongen van 13, die telt dan dus mee bij de volwassen mannen in zo'n synagogale gemeente. En zo deed ook de kerk zijn best om het heilig volk, het lichaam van Christus, ook heilig te houden. Zo spoedig mogelijk al jong die confirmatie. Dat wij dus belijdenis noemen. We moeten gaan afronden en dan zijn we terug bij het begin. De kinderdoop op zich is niet de reden waarom bij ons alles zo vervlakt is. Dat kun je niet waarmaken. Die vervlakking zit veel meer in de praktijk, zoals die bij ons rondom de heilige doop is gegroeid. In de loop van decennia en zelfs van eeuwen. Wij houden die doop niet heilig, of het dan gaat om volwassenen of om kinderen. Vorige week eindigden we al met een paar pittige vragen aan onze praktijk, dooppraktijk. Daar komen dus dan nu vanavond nog een paar pittige vragen bij ten aanzien van de doop van kleine kinderen. De vraag, bijvoorbeeld, dopen wij eigenlijk nog de kleine kinderen van onze gemeente? Zijn het onze kinderen die wij dopen? Of dopen we eigenlijk alleen maar, oh ja, die kinderen van die ouders. En wij zitten erbij en wij kijken ernaar en voelen helemaal niets en hebben geen enkele verantwoordelijkheid. Het is een schouwspel geworden. En direct daarop volgend de vraag. In hoeverre horen die ouders die hun kind in doop houden bij die gemeente dus? De heilige doop, zagen we, geeft toegang tot het lichaam van Christus, verbindt met het lichaam van Christus op aarde. Nou, willen die ouders met hun kind wel wezenlijk horen bij dat lichaam van Christus, bij die kerk? Er is daar wezenlijk heel hun bestaan bij horen. Hebben ze dat ooit uitgesproken? Zijn ze zelf geconfirmeerd? Hebben ze in hun leven er ooit iets van laten merken? De gemeente, de kerk kan, dunkt mij, ik zoek ook maar, alleen haar eigen kinderen dopen. Horen die ouders niet bij de kerk? En willen ze ook niet wezenlijk bij die kerk van Christus horen? Dan moeten we misschien andere wegen zoeken voor hen en voor hun kinderen. Zoeken en vinden. Zodat in elk geval de heilige doop niet wordt, ja, gedeclasseerd. Of hoe moet ik dat zeggen? De doop, ook de kinderdoop, moet toch een heilige doop blijven. Een sacrament. En anders moet het ons niet verbazen als mensen gaan kiezen voor herdoop of voor volwassen doop. Omdat ze de kinderdoop ook werkelijk niet als een sacrament zien functioneren. Nee, is het gek? Kun je wel over die mensen gaan oordelen? Geen enkele zin. Beter over jezelf oordelen. En wat doen wij met onze doopcatechesen? Wel, wij geven ook catechisatie, ja, maar dat is raar eigenlijk. Wij beginnen met onze catechisatie pas als ze 12, 13 jaar zijn. Dan telt dat Joodse kind in die synagoge al helemaal mee. Dus hollen wij niet achter de feiten aan? Is de catechese nog doopcatechese? En daarachter tenslotte dan nog de vraag, waardoor de huidige dooppraktijk denk ik vooral ontstaan is. Hoe ver reikt nu eigenlijk dat verbond waarover we het hebben? Vooral in de hervormde kerk. En we hoorden die stap, die gedachte die in het verleden is geopperd, die stap die gezet werd. De doop is voor ons het teken van het verbond, zoals voor de Joden de besnijdenis. Nou, goed, begrijp de vergelijking. Kan ik ook wel wat mee, maar de Joden zijn een volk. Al ben je als Jood atheïst en dan zie je de synagoge nooit van de binnenkant. Je kinderen zijn dan nog steeds Jood. Maar zo automatisch zit dat in de kerk toch niet? Wij zijn toch Israël niet? Dat kun je toch niet zomaar doortrekken? Die hervormde kerk is wel die kant uitgegaan en daarom zijn we ook zo groot zoals we zijn. Hè. Wij zijn groot door wat we dan noemen de zogenaamde geboorteleden en doopleden, maar vooral ook die geboorteleden. Hè. Al heb je zelf geen enkele binding meer met de kerk en al laat je je kinderen niet dopen, je leeft nog steeds op het erf van het verbond op grond van het feit dat, zal ik maar zeggen, ooit je overgrootmoeder bij die kerk hoorde. Op die manier moet de scheiding tussen kerk en wereld wel vaag worden. Het dunkt mij prima als de kerk als een heilig volk aan haar eigen kinderen de heilige doop bedient. Aan haar eigen kinderen. Teken van het verbond. Maar als er nooit een confirmatie volgt, een bevestiging tot lidmaat bij een openbare belijdenis, eigenlijk het einde van de doopplechtigheid, moet je dan niet eens met iemand gaan praten, met zo iemand gaan praten, of je nu wel wezenlijk bij die kerk wil horen of niet. En zo niet, moet je hem of haar dan niet laten gaan. Dat betekent toch niet dat ze dan met dat wij dat doen, direct uit Gods hand vallen of zo? De kerk kan er juist zijn, ook voor hen en voor hen blijven voor hen. Want de kerk is er voor de wereld en anders is er geen kerk meer. Ze is er voor de wereld. Maar ze kan alleen maar er voor die wereld zijn als ze dan ook werkelijk kerk blijft. Heilig volk, afgezonderd, toegewijd aan de dienst, aan de Heere God. Ik weet vooral dat laatste zijn spannende vragen, met name in de hervormde kerk, steeds weer. Waar ligt de grens? Wie mag je laten gaan? De antwoorden zijn verdeeld. Maar ik geloof dat soms zelfs de vragen niet eens meer worden gesteld vandaag. En in elk geval moeten die vragen worden gesteld. Dus de grote vraag die na vanavond blijft staan, aan u zal ik maar zeggen, ook aan mij, aan ons samen is, voor welke kinderen willen wij nu in feite verantwoordelijk zijn en hoe vullen we die verantwoordelijkheid dan samen in? Amen. Een huwelijk in te laten zegenen. Sjouk, het zal nog wel even wennen zijn hoor, om niet meer de bruin te zeggen en dan de vos te gaan zeggen. Dat moet je ons na vrijdag niet gelijk kwalijk nemen als dat niet helemaal lukt. Maar een hele gezegende dag met elkaar. En we willen ook voor jullie bidden. Laten we staan. Vader in de hemel, zoekend en tastend is uw kerk op weg. Ervan overtuigd, gij zijt in haar midden. En uw woord moet worden vertaald, vertolkt, met de daden. In elke tijd opnieuw. Help ook ons, in deze tijd, de wegen te vinden die we kunnen gaan en die tot heil zijn van mensen. En die horen bij uw kerk. Ook al zijn wij daar hier maar een heel klein stukje van, dan toch, de wegen die horen bij dat lichaam van uw Zoon op aarde. We danken u dat we in alle rust, in alle vrijheid over deze dingen kunnen spreken, met elkaar kunnen nadenken. En zegen het in ons leven, dat we er ook werkelijk met elkaar iets mee doen. Als we zometeen de week weer helemaal ingaan, werkweek met name ook, dat u erbij zijn, zegen en sterken ieder tot zijn of haar taak. Geef wijsheid in de contacten met andere mensen. Wijsheid in wat we moeten doen, soms in hele moeilijke situaties waarin we moeten kiezen. En schenk ons de moed van uw Heilige Geest om Christen te zijn. Niet met zoveel poeha of expres om dat te laten zien aan de mensen, maar toch lid van het heilige volk. Helpt u ons daarbij door uw Geest. Wees met de familie Stenes, die morgen bij elkaar zijn voor de begrafenis van een moeder, wees er nabij, zegen ons rondom het woord waarin we uw troost en uw kracht zoeken. Zegen ook Wim en Sjoukje, aanstaande vrijdag. U hebt hen nieuw geluk geschonken en wij danken u daar samen met hen voor. Zegen hen in die dienst, mogen ze ook werkelijk in heel hun samen zijn voortdurend ervaren dat gij God met hen zijt. Hoor ons, o Heere, in alle dingen, ook als we persoonlijk voor u neerleggen wat ons bezighoudt. Al onze gebeden, Heere, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En daarna zingen we tot slot Psalm 87, lied van het verbond waarin velen worden ingelijfd in Israël. Psalm 87 in zijn geheel. Gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.